Goedemorgen. Wat een heerlijk begin van deze zondagmorgen. Zo in zijn tegenwoordigheid mogen komen. Wat een voorrecht dat we dat elke keer weer opnieuw mogen beleven. Maar ik vond het vanmorgen toch wel heel bijzonder. Tenminste, zo heb ik het persoonlijk ervaren. God ontmoeten kwam ook steeds naar voren. Ook al in de gang dat we voorbeden, dat we een ontmoeting mogen hebben met de levende God. Onvoorstelbaar aan de ene kant. We horen het zo vaak en toch is het elke keer een groot wonder. Dat je God mag ontmoeten. Iemand bad vanmorgen. Als God er is, dat is genoeg. In de muziek, de liederen vanmorgen. Ik zou bijna zeggen, zullen we maar aan de koffie gaan. Want ik kwam twee mensen tegen vanmorgen. Daar heb ik even kort een gesprekje mee. Over voorgaan, het woord brengen. Sien, die sprak me ook even aan. Schud je dat nou zo uit je mouw? Ik zei, nee Sien, ik schud het niet zo uit mijn mouw. En dan moet je bij hoe heet die zijn, hè? Hoe heet die goochelaar hier in Nederland ook weer? Dat gezin. Die schudden het uit hun mouw. Maar... Nee, ik... Hans of zo, hoe heet die? Hans, ja. Nee, dat zit er voor mij niet bij, helaas. Maar ik zeg... Ik geniet altijd wel van de voorbereidingen, als je bezig bent met het woord en alles. Ik zeg, maar ik geniet een stuk minder van als die dag aanbreekt en je moet voorgaan. Ik ben nooit zo van het naar het podium. Hè. Vroeger was ik er echt bang voor, bij wijze van spreken. Vind ik toch altijd wel spannend. Hè. Twee keer naar de wc, een beetje klamme handjes en zo, dat soort dingen. Nog steeds, hè? Ik word 61. Nog steeds is dat soms gewoon heel duidelijk aanwezig. Maar we gaan iets lezen met elkaar. En dat heeft te maken met waar we naartoe gaan. Tenminste, wat betreft onze kalender. We hebben Goede Vrijdag gehad. En Pasen gevierd. Maar nu zijn we onderweg naar de hemelvaart. En gek genoeg doe ik daar nooit zoveel aan in die zin dat het op de kalender staat. Want ja, het is Pasen, Pinksteren, Kerst, het is altijd aanwezig in zekere zin. Maar nu stond ik daar zomaar bij stil, bij dat gedeelte. En ja, daar bleef ik bij en ik denk, nou, daar ga ik wat verder op door. Want er kwam een vraag bij me op en die zal ik straks ook stellen. Daarom wil ik naar Handelingen 1... Vers 9 tot 11. Daar lezen we. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl hij heen voer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden, Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij hem ten hemel hebt zien varen. En dan wil ik nog even met u naar Jesaja 6, vers 1 tot 5. Dan staat ook boven de roeping van Jesaja. In het sterfjaar van koning Uzia zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En zijn zomen vulden de tempel. Serafs stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte hij zijn aangezicht. Met 2 bedekte hij zijn voeten. En met 2 vloog hij. En de ene riep de ander toe. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En de dorpelposten beefden van het luide roepen en het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik, wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man, onrein van lippen, en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen gezien. Even tot zover. Het zijn 2 totaal andere gedeeltes uit de schrift. Maar dat ik als eerste las, de hemelvaart, probeer ik me dat voor te stellen. Zo van, die Galileese mannen, de discipelen, die waren erbij dat Jezus, Lucas eindigde. In Lucas staat het ook, maar dan staat het iets anders. En dan staat het dat Jezus, ja, als het ware uit hun midden ging, terwijl hij hen zegende. Zo staat het er. Aan het einde van het Lucas-evangelie. En dan in Handelingen wordt het dan zo naar voren gebracht dat die Galileese mannen die stonden daar en Jezus voer op ten hemel. En ze zagen hem opgaan totdat een wolk hem aan hun ogen onttrok. En dan staan er 2 mannen in het wit gekleed. En die spreken hun aan. Het is altijd wonderlijk als je de Bijbel leest en als je erover nadenkt. En ze zeggen, wat staan jullie daar? Waar staren jullie nou naar? Deze Jezus, die van jullie is opgevaren, die zal op dezelfde wijze terugkomen. Het is net alsof die 2 mannen hun wilden zeggen van, ja, je kunt wel blijven kijken, maar daar schiet je niks mee op. En ik vroeg me ook af, wat zouden ze nou echt hebben gezien? En daar vandaar die vraag, als je ook kijkt naar het gedeelte van Jesaja, wat zien wij van God in ons leven? En hoe kijk je daar dan naar? In het oude verbond was dat een hachelijke zaak. Als je God wilde zien. Dat blijkt. Want Jesaja zegt, wee mij. Ik ga ten onder. Ik heb de koning op zijn troon gezien. En wat zag Jesaja? Hij beschrijft niet God. Zeker niet zijn aangezicht. Hij beschrijft dat hij de zomen zag. Dat is helemaal onderaan aan de mantel van God. En die vulde de tempel. En hij zag serafs, engelen. En die hadden hun vleugels over hun aangezicht bedekt. Ook zij zagen niet het aangezicht van God. Want ze wisten, niemand kan God zien en blijven leven. Mozes had die vraag. Toen hij met God daar op die berg was. Hij zegt, Heere, laat mij toch uw heerlijkheid zien. En dan zegt God dat hij zijn aangezicht niet kan laten zien, want dan zou Mozes het niet overleven. Hij zegt, maar ik zal u voorbij gaan en gij zult mij van achter kunnen zien. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. En daar stond ik eigenlijk bij stil. Ik denk, ja, dat is ook wel een beetje mijn ervaring. Ik zie God altijd achteraf. Herkent u dat? Nooit op het moment eigenlijk. Dan sta je er. Ja, dan sta je er niet altijd bij stil. Maar achteraf, als ik terugkijk, dan denk ik, dat was God in mijn leven. Daar heeft hij zich geopenbaard. Daar heb ik iets mogen ontdekken of ervaren. En daarom vond ik dat zo mooi, dat ik dat toen weer teruglas. Mozes mocht de achterkant zien. En dan gaat God aan Mozes voorbij, roepende. Barmhartig en genadig, langmoedig en goedertierenheid en trouw is de Heer. Heilig, heilig, barmhartig, goedertierend, genadig, langmoedig en trouw is de Heer. Dat roept God dan voorbij. Sta je niet zozeer bij stil, maar dat betekent dus dat je God ziet. Als je ervaart dat God genadig is. Nou, vanmorgen kwam dat ook zo prachtig naar voren. Hè? God is zo genadig voor ons. En dat is eigenlijk al hem zien. Zijn langmoedigheid, zijn trouw, zijn barmhartigheid. Zoals dat er zo staat. God willen zien. Ja, in het Oude Testament, dat zei ik al, dat is, was niet altijd even verstandig. En sommigen probeerden het. En ze vielen dood neer. Ze werden onmiddellijk geraakt door de heiligheid van God. Want die was niet te aanschouwen. Zo heilig is God. Onmiddellijk waren ze gestorven. Ook sommigen die het probeerden om in die ark des verbonds te kijken, ze overleefden het niet. Maar hoe zit dat met dat nieuwe verbond? Dat begint zo mooi, hè, in Johannes Evangelie, waarin Jezus zegt, niemand heeft ooit God gezien. Maar hij die aan de boezem des vaders ligt, heeft hem doen kennen. Jezus laat ons God zien. In hem zien wij God de Vader. En dat zegt hij ook letterlijk. Wie mij ziet, ziet de Vader. Dat weet u natuurlijk al lang. En toch is het elke keer weer nieuw. Elke keer weer verrassend. Als je bedenkt, als ik Jezus zie, als ik zijn woord hoor of lees, dan zie en hoor ik de Vader. Want dat is wat Jezus openbaart. Hij deed de werken van zijn Vader. Hij sprak de woorden van zijn Vader. Hij toonde ons God de Vader. En er staat ook een prachtige belofte, hè, in de zaligsprekingen. Zalig de reine van hart. Zij zullen God zien. Aan de ene kant is dat een belofte, hè, voor ons. Want dat zal straks openbaar worden. Voor degene die hem toebehoren. Maar misschien ook al nu. Mogen we God zien. Mogen we hem aanschouwen. Maar dan op een andere manier natuurlijk. Dan dat wij zintuigelijk God aanschouwen. Want er zijn twee werkelijkheden waarin wij leven. Er is een zintuigelijke werkelijkheid waarin wij ook zintuigelijk de dingen waarnemen. En zo stel ik me dat voor. Die twee mannen die tikten die Galileese mannen aan als het ware. Zo van, ja, waar staren jullie nou naar? He, ze keken gewoon zintuigelijk omhoog. Want Jezus was opgevaren en de hemel binnengegaan. Maar dan praat je weer over een geestelijke werkelijkheid. He? Dus over geestelijke zaken. Want er is een geestelijke werkelijkheid. En Gerdo die bad dat ook vanmorgen in de voordienst. Ja, dat kunnen wij niet oproepen. Dat is iets wat God ons laat zien. Dat gaat van hem uit. En dat is wat ik dan ook voor mezelf herkende als ik achteraf zag wat God deed in mijn leven. Die geestelijke werkelijkheid openbaarde zich daar. En dat is een een zaak natuurlijk, een geweldig iets van Gods genade, want het gaat van God uit. Want de schrift zegt zo mooi, of zo mooi, de schrift zegt het, dat is gewoon een feit, dat een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de geest Gods is. Het is hem een dwaasheid, hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Hij kan het niet zien, hij kan het niet verstaan, hij heeft daar geen feeling voor. Want hij is ongeestelijk. Het is de geest die ons het doet verstaan, die ons het doet openbaren, zodat wij kunnen zien. En dat is lang niet altijd uiteraard zintuigelijk, maar we nemen het waar met onze hart, met de ogen van ons hart. En ja, dat is een hele andere dimensie, zou je kunnen zeggen. Je ziet dat zo mooi bij het, ook bij de, in het evangelie. Dat wij het van nature gewoonweg niet zien. Toen Jezus was opgestaan en Maria de Heer zocht, toen zag ze een tuinman. Ze zag met haar zintuigelijke waarneming een tuinman. Totdat de tuinman zich openbaarde. En toen zei ze, Rabboni, mijn Heer, mijn God. Dat was geestelijk zien. En dat zie je wel vaker natuurlijk terug in de, denk aan de Emmausgangers. Die hadden dezelfde ervaring. Jezus liep met hen mee. Ze waren bedroefd en ontmoedigd. En ze hadden helemaal niet door wie met hen meeliep. Totdat hij zich aan de maaltijd met hen openbaarde. Zijn handen liet zien toen hij het brood brak. Toen zagen ze het. En ze zeiden ook tegen elkaar, was ons hart niet brandende in ons toen hij met ons sprak, toen hij met ons onderweg was. Ze hadden iets ervaren, ze hadden iets geproefd. En dat is een geestelijke zaak. Ze hadden God gezien. Zou je kunnen zeggen, want ze hadden Jezus ontmoet. En hebben we nog Thomas eens. Thomas die kon het niet geloven. Hij moest het eerst zien en dan geloven. En Jezus openbaart zich aan Thomas. Hij laat zijn wonden zien aan hem. En dan zegt Jezus iets. En dat is natuurlijk ja, door alle eeuwen heen zo realiteit geworden voor de kerk, de gemeente. Hij zegt, zalig zijn die niet zien en toch geloven. Zalig zij die niet zien en toch geloven. Dat zou je kunnen vergelijken met Mozes, waarvan staat geschreven in de Hebreeënbrief, dat Mozes, die was ziende de onzienlijke. Hij zag op degene die hij niet kon zien. En dan krijg je die twee werkelijkheden bij elkaar. De zintuigelijke werkelijkheid, en dat we gewoon zien met onze zintuigelijke waarneming, onze ogen die we hebben gekregen. Of die geestelijke werkelijkheid. Dat we zien vanuit openbaring. Vanuit ons hart. En Mozes, en dat heeft met geloof te maken. Dat heeft met vertrouwen te maken dat God bij je is. En dat kwam ook zo mooi in de gebeden naar voren. He, je hebt het niet altijd makkelijk. Je ziet God lang niet altijd aan het werk in je leven. Je ervaart hem ook lang niet altijd. En toch bidden we, Heer, u bent bij ons. U bent met ons. U houdt van ons. Ook al voel je dat helemaal niet. Dan sta je op dat fundament van geloof. Je beleidt iets wat niet zozeer gevoelsmatig je ervaring is. Wat je niet zozeer zintuigelijk waarneemt. Zalig zij die niet zien en toch geloven. Die toch vanuit dat geloof doorgaan, volharden. Want zij zullen God zien. Dat geloof ik, met heel mijn hart. Want wat is de definitie van geloof? Namelijk de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. De definitie van geloof. Leven uit geloof betekent, ik zie het niet, maar ik geloof dat het er is. Ik vertrouw erop. En dat zijn wij natuurlijk. De kerk, de gemeente, leeft uit dat geloof. En dat betekent ook, hè, als we dat woord van God nemen, is ook zo'n dingetje waar je zo mee kan worstelen. Want wat zegt de schrift in Korinthe, zo prachtig ook hoe dat er staat, dat staat er. Uit hem met een hoofdletter, uit God, is het dat gij in Christus Jezus zijt. Het is een genadewerk van God, dat wij in Christus zijn. Onze positie in Christus. Maar dat zien we niet. En we ervaren het ook niet altijd. En toch zegt de schrift, gij zijt in Christus. En dat mag je door het geloof je eigenlijk ook toe-eigenen. Je bent in Christus. Dat is dus je positie. Maar niet alleen jij, ook die ander. En dat vind ik zo mooi. Ik las dat in het dagboek van Oswald Chambers. En die schrijft dan. Die broeder, die zuster, volmaakt in Christus. Mooi is dat. Maar ja, wij zien heel wat anders. Dat is het probleem. Ook naar jezelf natuurlijk. Je weet, je bent niet volmaakt. Oh, ik heb het zo vaak dat ik denk. Oh God. Wat moet u met mij, weet je wel. Dan kom ik mezelf weer tegen. En dan moet je elke keer weer terug. In Christus heeft God het helemaal in orde gebracht. Alles heeft hij in orde gebracht. Positioneel bent u volmaakt in Christus. Conditioneel is wat anders. Zo zeggen ze zo mooi, hè? Je positie, die staat vast. Je conditie, dat hangt af van hoe ik dagelijks met God leef. Betrek ik hem in mijn dagelijkse wandel? Zoek ik hem? En stel ik me open? Ben ik ontvankelijk voor correctie door de Heilige Geest en dat soort zaken? Dat heeft met je conditie in Christus te maken. Je kan een goede conditie hebben of een slechte conditie. Maar je bent in Christus. Dat is Gods genadewerk voor ons als gemeente. En het is natuurlijk de bedoeling dat wij een goede conditie krijgen, geestelijk. Zodat we leven vanuit ons geloof. En dat is ook wat Paulus bad. Ik heb dat gebed jaren geleden al opgeschreven. Ik vond dat zo'n mooi gebed. En ik dacht, nou, als Paulus het bidt, dan zou het ook wel eens goed kunnen zijn als ik het zelf voor mijn eigen bid. Maar Paulus bad voor de gemeente om verlichte ogen van hart. Zodat ze konden onderscheiden wat naar de wil van God is. Hij bad dus om verlichte ogen van hart. En hij heeft nog zo'n gebed. Dan bidt hij dat ze de geest van wijsheid en openbaring mochten ontvangen. Zodat ze God recht leerden kennen. God recht leren kennen. Ik vond dat ook wel opmerkelijk dat het woordje recht erbij staat. Hij zegt niet omdat ze God leren kennen. Nee, recht leren kennen. En daarom bad hij voor zijn gemeente, voor de gemeente om de geest van wijsheid en openbaring. Openbaring. Zodat je God leert ontdekken. Dat je hem recht leert kennen. Dat je God zal zien. Zodat je het verschil kan horen en verstaan. Het staat zo mooi in het evangelie. Tussen een donderklap of zijn stem die spreekt. En dat is zo mooi, hè? Want Johannes schreef dat op in het evangelie. Toen Jezus op het punt stond te worden gekruisigd, toen kwam daar een stem uit de hemel die sprak: ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem nogmaals verheerlijken. En Johannes heeft dat opgeschreven, die heeft die stem gehoord. Maar dan staat er dat er een schare was, die hoorde een donderklap. Ze hoorden die stem niet spreken. Ze hoorden gewoon een donderklap. Dat werd zintuigelijk waargenomen. En een andere groep die stond daar, die zei, het was een engel. We hebben een engel gehoord. Maar het was God de Vader die sprak. Ten opzichte van zijn zoon. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem nogmaals verheerlijken. Ik denk, dat is waar wij als gemeente deel aan hebben gekregen. Aan de geest van God, de Heilige Geest. Zodat ik hem kan ontdekken. zodat ik openbaring kan ontvangen. En ja, wat een voorrecht dat we dat mogen meemaken. Dat we zo mogen omgaan met God. Ik wil eindigen met waarmee ik begon. De discipelen die zagen hoe Jezus opvoer. En die twee mannen in witte klederen die zeiden, hij zal op precies dezelfde wijze terugkomen. En dat staat in Openbaringen zo mooi. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Zal dat een gebeurtenis zijn? Ik heb daar in het verleden ook al heel vaak mij in verdiept van, wat wordt daar nou mee bedoeld? Is dit een zintuigelijke waarneming? Hij zal terugkomen op de wolken en elk oog zal hem zien. Dus iedereen ziet de Heer terugkomen. Maar toen kwam ik een tekst tegen en die zette me aan het denken. En die wil ik nog even met u lezen. En dat vinden we in het Matthäus-evangelie. Als ik het goed kan lezen met deze bril. Hoofdstuk 26, vers 67. En dat klopt niet. Ik ga even mijn andere bril zetten. Kijken of ik het kan vinden. Tenminste, ik heb 26, 67. Ja. Even kijken. Oh ja, het is iets daarvoor. Dat staat in hoofdstuk 26, vers 57. Ik breek even in en dan staat er. Die nu Jezus gegrepen hadden, leidden hem weg naar Caiaphas, de hoge priester, bij wie de schriftgeleerden en oudsten bijeengekomen waren. Dan staat er, Petrus volgde hem van verre. En dan ga ik even kijken. Oh ja, dan zijn er twee valse getuigen. En dan zeg ik, ga ik verder lezen in 61. Maar ten laatste traden er twee op die verklaarden. Deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en binnen 3 dagen opbouwen. En de hoge priester stond op en zeide tot hem, geef gij geen antwoord, wat getuigen deze tegen u? Maar Jezus bleef zwijgen. En de hoge priester zeide tot hem, ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt. Of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Jezus zeide tot hem, gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u, en dan komt het, van nu aan zult gij de Zoon des Mensen zien, gezeten aan de rechterhand der macht en komende op de wolken des hemels. Dus Jezus spreekt hier tegen Caiaphas, de hoge priester. Hij zegt, gij hebt het gezegd, doch ik zeg u, van nu aan zult gij de Zoon des Mensen zien, gezeten aan de rechterhand der macht en komende op de wolken des hemels. Dat was het antwoord van Jezus aan Caiaphas. Dat hij hem zou zien zitten aan de rechterhand van God en komende op de wolken des hemels. Ik dacht, wat bedoelt hij daarmee? En daarom denk ik, dat is mijn persoonlijke inzicht. U hoeft het er niet mee eens te zijn, maar ik geloof dat als Jezus terugkomt, dat elk oog hem zal zien. Dat wil zeggen, elk oog dat God heeft formeerd. De hele mensheid zal hem zien. Ook in het dodenrijk zullen ze hem aanschouwen. Die zij niet hebben erkend. Ze zullen hem zien. Omdat het een door God bewerkte gebeurtenis is. God is de regisseur hiervan. Het is niet zo dat mensen hem zien omdat ze toevallig op dat moment omhoog kijken. Een zintuigelijke waarneming. Het is een geestelijke werkelijkheid die zich gaat openbaren en die onvoorstelbaar is. Want de schrift zegt namelijk ook dat niet alleen elk oog zal hem zien, elke knie zal zich buigen. En elke tong zal belijden, Jezus is Heer. Want daar gaat het om. Heel veel mensen hebben hem afgewezen. Ze hebben hem niet als Heer gewild in hun leven. En dan worden ze geconfronteerd als Jezus terugkomt. Als man van smarten hadden ze hem niet erkend. En hebben ze hem ook niet gewild. Ze hebben het niet geloofd. Maar als Jezus terugkomt in zijn heerlijkheid, in zijn koninklijke majesteit, in die onzagwekkende glorie, wat we niet kunnen bevatten zo groot. Paulus probeert dat een beetje aan te geven als hij dat licht onderweg naar Damascus beschrijft. Een licht stralender dan de zon, schrijft hij dan. Het straalde helderder dan de zon. Die wordt openbaar. En niemand kan zich verbergen. Elk oog zal getuige zijn van zijn heerlijkheid, van zijn majesteit. En elke knie zal zich buigen voor hem. En elke tong zal belijden. Jezus is Heer. En wat een voorrecht, wij doen dat. Met een diep verlangen in ons hart, met een diep ontzag voor God. Zeggen we, Jezus is Heer. Want niemand kan zeggen, Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest. Ja, ze kunnen het wel roepen en zeggen, maar dat is niet door de Heilige Geest. Dan is het of spottend of meer vanuit een verstand. Maar wij weten wat het betekent. En wij knielen ook voor hem neer uit ontzag. En daardoor kunnen wij hem zien met de ogen van ons hart. En mogen we uitzien naar die ontzagwekkende dag dat hij zich openbaart als hij terugkomt. En elk oog zal daar getuige van zijn. En daarom denk ik ook, en daar eindig ik mee, dat ik mij afvroeg, wat hadden ze nou eigenlijk echt gezien toen Jezus opvoer naar de hemel? Hadden ze dat zintuigelijk waargenomen zou kunnen? Of was dat ook een geestelijke zaak? Had God hen laten zien hoe Jezus als het ware opvoer in die geestelijke werkelijkheid, waarin hij plaats nam op de troon van God. En hoe daar een wolk hem als het ware, hè, voordat hij plaats nam, dan dat die wolk, en die kom je zo vaak tegen in de Bijbel, hè, de Shekinah, maar ook de wolk van getuigen, dat het een hele ander gebeurde was. Ik kan het natuurlijk niet bewijzen, maar het zou kunnen dat het een openbaring was van God aan zijn discipelen. Omdat daarna die twee engelen, als het ware, zeggen, wat staan jullie nou? Want het was, die openbaring was weg. En zullen bleven maar kijken. Van, waar is hij? Ja, dat was natuurlijk weer voorbij. Ze gingen weer terug van de berg naar Jeruzalem. Maar ze hadden hem gezien. En ze zijn doorgegaan. Met geloven in hem die zij hadden ontmoet. Amen.